Kolosse hoofdstuk 1. Veel van de thema's waarover we al gezongen hebben, komen in dat hoofdstuk ook aan bod. Het is altijd fijn om mee te maken. Hè. Trouwens, leuk om hier nog eens te zijn. Hè. En om met elkaar uit Gods woord ook te lezen. Kolosse hoofdstuk 1. We gaan het hebben over vaststaan, over volharden. Geworteld zijn in Christus. Hè. Kolosse hoofdstuk 1, en we beginnen te lezen vanaf het eerste vers. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de heilige en trouwe broeders in Christus in Kolosse. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden, daar wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus, en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt u tevoren gehoord door het woord van de waarheid van het evangelie, dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en groeit, evenals ook onder u. Van de dag af dat u het hebt gehoord en de genade van God en waarheid hebt erkend. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die een trouw dienaar van Christus voor u is, die ons ook uw liefde in de geest bekend heeft gemaakt. En dan had het een stukje verder en had Paulus eigenlijk vertellen dat hij daarom ook bidt verder en voor wat hij allemaal bidt. En komt hij ook tot het punt waarbij hij de Heer Jezus schetst als de Heer van de schepping en als de Heer van de nieuwe schepping. Maar ik stel voor om te beperken tot nog toe, hier de eerste 8 versen. Nu eigenlijk, wat komt er hier in aan bod? Een heleboel dingen. Maar we moeten, voor we daarin gaan duiken, moeten we het eerst een beetje kaderen. Eigenlijk gaat het voor een stukje hier in de Kolossebrief ook, kun je zelfs de vraag stellen van, wat is een discipel eigenlijk? Want Paulus wil deze mensen aanspreken en wil hen bemoedigen. Maar als we nadenken over wat is een discipel en zijn we het, willen we het worden, wat is een christen, dan zou je kunnen afvragen van, ja, wat is het belang daar eigenlijk van? En straks gaan we zien dat hij daar eigenlijk een stukje in schildert in die eerste 8 versen van wat het betekent om de Here te kennen en om de Here na te volgen. En het is zo belangrijk, want soms kunnen we misschien wel denken van, als mensen mijn masker zouden afnemen, wat zouden ze daarachter vinden? En misschien komen we zelfs op een punt waarop we zeggen van, ja, mochten ze mij echt kennen, ben ik dan wel een gelovige? En de gelovigen in Kolosse konden ook wel misschien gaan twijfelen van, ben ik wel echt een gelovige? Want eigenlijk, gaan we zo meteen zien, werd er hen een beeld voorgehouden van, je zou moeten een superchristen zijn. Je bent misschien al wel begonnen, bent misschien ergens gestart, maar er is veel meer. En Paulus zegt ook dat er meer is. Maar hen werd een beeld voorgehouden van, je kunt meer zijn, maar op een verkeerde manier. Maar dat gaan we zo meteen gaan zien. Maar het is gericht aan de Kolossers. Mochten we vandaag naar Turkije gaan, waar Kolosse ligt, zouden we zien dat daar niet meer dan nog wat enkele stenen staan. Het is minder dan een ruïne eigenlijk. Het is een hoop stenen en een berg aarde. Maar het was ook een onooglijke stad en hij is uiteindelijk verwoest geweest door een aardbeving. En in die tijd, die stad ligt niet ver van Efeze, eigenlijk in het noordoost-zuidwest, in het westen van Turkije. En niet zo ver van Efeze dus. En Paulus is er eigenlijk nooit geweest. Maar hij schreef hen een brief omdat hij gehoord had van Epaphras wat daar gaande was. En Epaphras was bij hem in de gevangenis. Het zou kunnen in Efeze geweest zijn dat hij in de gevangenis zat. Dat is mogelijk wel, omdat het zo dichtbij is en er wel wat linken waren. Het zou ook kunnen in Rome geweest zijn. De uitleggers zijn het daarover niet helemaal eens. Maar in elk geval, hij had gehoord van Epaphras wat daar gaande was. En Epaphras was eigenlijk degene geweest die de gemeente gesticht had. Als je kijkt in het 7e vers wat we daarnet gelezen hebben. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die een trouw dienaar van Christus voor u is. Dus ze hadden iets geleerd van Epaphras. En Paulus roept hen op om daarbij te blijven. In hoofdstuk 4, als je vers 12 erbij neemt, Dan staat daar, u groet Epaphras, dus bij de eindbegroetingen eigenlijk van Paulus. U groet Epaphras, die een van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Want ik getuig van hem dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicea en hen in Hierapolis. Allemaal steden die daar dichtbij liggen. Maar Epaphras was duidelijk, het was dus iemand die hen het woord gebracht had en die vandaag nog altijd voor hen streed, die van dichtbij betrokken was. Hij was denk ik de stichter, de evangelist, maar hij was nog altijd degene die dichtbij die gemeente betrokken was met zijn hart, maar die ermee verweven was. En dat was merkbaar in zijn gebed, dat was merkbaar in het feit dat hij aan hen dacht en streed in de gebeden voor hen. En wat hebben we gelezen? Dat hij eigenlijk streed. En hij is die altijd voor u strijdt in de gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Epaphras bad voor die gemeente die hij gesticht had. Het was niet zo dat hij voor hen het evangelie gebracht had en hen dan vergeten had. Nee, hij streed altijd in de gebeden, want het woordje altijd staat er ook, dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in die hele wil van God. Dus hij was zo met hen bezig dat eigenlijk zijn gebed vormde en dat het maakte dat hij continu aan hen dacht. Nu, hij wilde dus dat ze zouden vaststaan. En dat is eigenlijk wel vreemd, want als je in hoofdstuk 2, vers 5 erop zou naslaan, dan zou je zien dat daar staat, dat Paulus schrijft, want al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u, en verblijd mij bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus. Dus Paulus zegt van, ik hoor, hij ziet het, zegt hij in zijn bewoordingen hier, maar het komt er eigenlijk op neer dat hij het gehoord heeft. En eigenlijk voor hem is dat een teken van zijn staan vast. Er is daar een stevig fundament, er is orde en vastheid van geloof. Dus het verblijdt hem. Paulus is content van te horen, als hij als het ware bij hen is, en het is zijn diepe verlangen om ook die gemeente nog eens te gaan bezoeken. Als je de brief aan Filemon zou lezen, die ook een gelovige is in Colosse, dan zou je zien dat hij eigenlijk hoopt van, en bereid mij alvast huisvesting, want misschien ga ik jullie geschonken worden. Misschien door jullie gebeden ga ik nog vrijgelaten worden en kom ik nog wel bij jullie op bezoek. Dus het was wel zijn verlangen om daar nog te zijn. Maar hij had dus gehoord dat er vastheid van geloof was. En toch vond Epaphras het nodig om te bidden dat die vastheid zou blijven. En dat kan ook voor jullie als gemeente zijn, voor ons in Rekhem als gemeente. Misschien is er al een bepaalde vastheid en denk je van, ja, het zit al wel redelijk goed, maar de bedoeling is eigenlijk dat die vastheid blijft. En er is gebed nodig dat we zouden kunnen vasthouden daaraan. Dat blijkt wel uit die brief. Op dit moment staan ze vast, maar ze waren eigenlijk in gevaar. Waarom worstelde Epaphras in gebed voor hen? Dan moet je eigenlijk kijken naar andere dingen die Paulus schrijft om hen eigenlijk te waarschuwen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 4... Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt. Want al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Dus hij is als het ware bij hen. En verblijft mij bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus, zoals we zo net gelezen hebben. Maar hij spreekt over, opdat niemand u met overredende taal misleidt. Dus Paulus was eigenlijk bevreesd dat daar mensen zouden opstaan, of dat mensen daar zouden komen, wat in Colosse eigenlijk gangbaar was, en dat er daar gesproken zou worden vanuit het feit dat ze iets tekort zouden hebben. En die taal die daar gebruikt wordt, dus als er daar staat van overredende taal, en in mijn Engelse vertaling in de ESV staat er plausible arguments, plausibele argumenten. Dus mensen kwamen daar eigenlijk wel met plausible arguments. Ze kwamen daar met woorden die wel geloofwaardig leken. Het waren fine sounding words, volgens een andere vertaling. Het klonk wel allemaal goed. Het waren enticing words. Het was verlokkelijk, verleidelijk, om eraan toe te geven. Daar stonden mensen op die kwamen met woorden die wel heel mooi leken, maar die eigenlijk niet juist waren. Het waren valse leraars, ze klonken als gelovigen, maar ze deden afdwalen. En wat leerden zij? Hoofdstuk 2, vers 8. Kijkt u uit dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog, volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus. Dus, er werden daar filosofieën verkondigd. Nee, er was eigenlijk gevaar dat ze zouden meegesleept worden door de leer van de wereld. Er werd eigenlijk gesproken vanuit wereldse wijsheid. En zo zouden ze tot prooi gemaakt worden. Ze zouden eigenlijk tot slavernij gebracht worden, gevangen genomen worden, met menselijke ideologie. Wat was er nog waar Paulus voor waarschuwde? Vers 16 van hoofdstuk 2. Laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken, of op het punt van een feest, of nieuwe maan, of sabbatten, die een schaduw zijn van wat zou komen. Maar het lichaam is van Christus. Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in nederigheid, eigenlijk staat er hier iets van valse nederigheid, en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd. Dus ze dreigen eigenlijk mensen tot slavernij te brengen, maar aan de ene kant wereldse filosofie, en aan de andere kant houden ze zich zo heel sterk aan godsdienstige gebruiken, eten, drinken, sabbatten, regeltjes, zeg maar. En ze hadden die valse nederigheid, maar ook bepaalde visioenen die ze zagen, doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft. Zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees. Dus eigenlijk hadden ze aan de ene kant zo heel vroom leven en hielden ze zich aan zeer strenge godsdienstige regels, aan bepaalde vaste regels. En als het gaat over de wereldse filosofie, zou het kunnen zijn dat ze zeiden van je moet ascetisch leven, je moet je eigenlijk houden aan een heleboel dingen ontzeggen en dan ga je tot een dieper begrip komen van het evangelie. Maar dus aan de ene kant hadden ze die godsdienstige gebruiken, dat eten, drinken, bepaalde feestdagen die ze hielden, en aan de andere kant hadden ze ook visioenen. En zeiden ze van ja, je moet worden zoals wij, en dan ga je ook op die manier eigenlijk extra een laagje boven je christendom krijgen, een nieuwe laag, een diepere laag. Eigenlijk was het zo dat ze kwamen, en dat kennen we ook, in de dag van vandaag is het even herkenbaar, denk ik. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen van, ja kijk, wij houden ons nog aan die oud-testamentische gebruiken bijvoorbeeld. Wij houden dan nog altijd hoed en ere, en dat is zeer belangrijk dat je daaraan vasthoudt. En aan de andere kant heb je groepen die zeggen van, nee, wij houden daar niet aan vast. Bij ons is het veel vrijer, maar wij hebben bijzondere visioenen. Bij ons kun je veel meer beleven van de Heilige Geest. Bij ons kun je een diepere ervaring krijgen. En zolang je die diepere ervaring niet gehad hebt, dan mis je nog altijd iets. Heb je nog iets tekort? Dus eigenlijk, dat herkennen we wel, dat er aan verschillende kanten aan ons getrokken wordt. En dan zou je inderdaad kunnen afvragen van, hebben wij wel het ware christendom? Hebben wij eigenlijk wel hetgeen de Bijbel ons belooft? En dan kennen we misschien onze twijfels en hebben we misschien die momenten waarop we zeggen van, ja, ben ik wel een evengoed christen? En we horen van verhalen van mensen die allerhande ervaringen hebben en dan zouden we misschien wel kunnen denken van, waarom is dat niet weggelegd voor mij? Ben ik misschien niet op de goede manier bezig? En dan kijken we ook op dat moment van, ja, en onze gemeente, kijk, we zijn eigenlijk maar een heel klein groepje. En in de wereld zijn er toch veel interessantere dingen en is misschien, moet je het gaan zeggen, van, ja, die filosofie die je hoort is misschien ook wel waar, wat ze daar zeggen. En op school hoor je allerhande dingen, doe hogere studies, en daar zijn er ook heel slimme mensen, en dan ga je misschien gaan twijfelen, en denk je van, is mijn geloof eigenlijk wel het ware geloof? En vooral, wat Paulus weet, is ook van eigenlijk komen ze, die mensen, en die stemmen hoor je ook, dat ze zeggen, jij moet ook worden als wij. Jij moet ook zo worden. Jij moet een dergelijk gelovige worden. Zeggen ze, Epaphras, dat is niet verkeerd, hè. Epaphras is goed. Epaphras, dat is goed voor het begin.
En bij hen, wij zijn ook zo tot bekering gekomen, en bij hen kenden we dat allemaal niet. Maar nu hebben we iets nieuws leren kennen, en dat is veel beter. En eigenlijk zit daar in de boodschap. Wij gaan u die extra geven, wij bezorgen u de ontbrekende sleutels om echt een gelovige te zijn. En wat jij nodig hebt, dat is wijsbegeerte, religieuze gewoontes, geestelijke disciplines meer, gezegden van engelen en meer geestelijke ervaringen. En Paulus is daar heel categoriek in en hij zegt eigenlijk van, nee, luister niet naar hen. Als jij Christus hebt, dan heb je alles. Eigenlijk is de Kolossebrief geschreven om te tonen hoe geweldig de Heere Jezus is, hoe geweldig Christus is. Alles is van Christus en Christus is God. Daar komt het eigenlijk op neer. Alles is van de Heer Jezus. En hij put zich uit in woorden in het hele eerste hoofdstuk, het verdere eerste hoofdstuk vanaf vers 9 tot vers 23, gaat hij gaan beschrijven hoe de Heere eigenlijk geweldig is. Dat doordrengt eigenlijk die hele brief, dat er genoegzaamheid is in Christus. Als je de Heer Jezus hebt, dan is dat genoeg. En dat de heerschappij van de Heer genoeg is. En alles is in hem. En alles is van hem. Want God is in hem. En als je hem hebt, dan heb je eigenlijk genoeg. En hij gaat gaan schetsen, de Heer Jezus is eigenlijk de basis van de schepping. Hij staat aan het begin. En ik denk dat dat vanaf vers 12 tot vers 23 is ongeveer, dat het eigenlijk een lied is, een oud lied. En hij gaat dat gaan schetsen, gaan gebruiken om te tonen van, eigenlijk is de Heer Jezus het begin van de schepping. Hij is degene die daar aanwezig was al, en door hem is alles geschapen, en tot hem is alles geschapen. En jullie zijn eigenlijk in Christus al volmaakt. Jullie zijn in hem volmaakt gemaakt. Jullie behoren tot die nieuwe schepping. Want dat is ook wat hij daar verderop gaat zeggen. Hij is niet alleen de schepper, maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Hij is ook eigenlijk degene die aan het begin staat van de nieuwe schepping. Hij is degene die daar ook de sleutel van is en die daar jullie de toegang toe heeft. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Ook voor de Kolossers was er een heleboel in de wereld. En ze leefden eigenlijk in een tijd waarin ze op elke hoek van de straat beelden van César zagen. En César was eigenlijk als het ware ook een zoon van God. En hij was eigenlijk ook zo belangrijk. En zonder hem was er geen leven. En hij was de Heer. En nu kwam Paulus met die grote concurrent. En ze hadden van Epaphras gehoord ook wie de Heer Jezus was. En het was zo belangrijk voor Paulus om daar bij stil te staan. Omdat hij eigenlijk hen wilde tonen van, de Heer Jezus, bij hem moet je zijn. En als je op elke hoek van de straat zo'n beeld ziet van de keizer, ga niet gaan twijfelen. Als je een muntje uit je zak haalt en je ziet daar op de beeldenis van de keizer, ga niet gaan twijfelen. Want je zou wel kunnen denken, ze beloven u de Pax Romana. Aan de ene kant gaan ze zeggen van de keizer en Rome, zij kunnen u vrede geven. Maar de ware vrede is in Christus te vinden. Dat is wat Paulus schetst. In vrede, voorspoed en vergeving. Dat was eigenlijk wat voorgehouden werd, wat Rome kon geven. Maar Paulus maakt duidelijk, eigenlijk vrede, voorspoed en vergeving, die vind je alleen in Christus. Je hebt niet die extra nodig. En je haalde munt uit je zak en daar zag je aan de ene kant de beeldenis dus van de keizer en aan de andere kant zag je daar wapens staan. Want die keizer die zou door wapens eigenlijk de vrede brengen. En ze moesten daar als het ware gaan geloven. Voor hen was dat wat hun voorgehouden wordt. Dat er daar vrede, voorspoed en vergeving te vinden is. Maar Paulus is tot de conclusie gekomen dat dit niet waar is. Dat ze in Christus moeten zijn. Daar in hem is alles te vinden. Vers 6 en 7 van hoofdstuk 2 zegt. Zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt, wandelt in hem. Terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem. En bevestigd wordt in het geloof zoals u is geleerd. Daarin overvloeiend met dankzegging. Ik leg de klemtoon een beetje verkeerd. Het is het geloof zoals het u is geleerd. Zoals Epaphras het gebracht had. Daarin moet je geworteld zijn. Wandel in de Heer Jezus. Word opgebouwd en geworteld in hem. En word bevestigd in uw geloof zoals het u is geleerd. En wees daarin overvloeiend met dankzegging. Dankzegging is zo'n belangrijke sleutel. Dat je gaat zien wat je gekregen hebt in hem. En alle hoofdstukken van de Colossenzenbrief komt dankzegging terug. Omdat dankzegging zo belangrijk is in onze navolging van de Heer. Als we gaan zien wat hij gedaan heeft, dan brengt dat dankzegging teweeg. Maar maakt het ons ook tot mensen die blij zijn in de Heer Jezus. Tot mensen die eigenlijk gaan zien hoe hij de sleutel is tot onze verandering. Want Paulus zegt eigenlijk niet van, ja, je moet standvastig zijn en zo blijven zoals je bent. Nee, hij zegt, wees standvastig, blijf in wat je geleerd hebt, maar groei daarin verder. Hoofdstuk 1, vers 10 maakt dat ook duidelijk. En er wordt gebeden voor hen, en Paulus bidt voor hen, opdat u dus, vervuld mag worden, vers 9 op het einde, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil en alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. Dus ondertussen vrucht gaan voortbrengen en opgroeien. Dus er moet wel degelijk groei zijn. Er is geen gelovige die stopt met groeien tot hij bij de Heer Jezus is. Het is de bedoeling dat we opgroeien verder. En ondertussen dragen we vrucht. Het is niet zo dat we pas vrucht gaan dragen als we helemaal volgroeid zijn. Ook als jonge christen kunnen we vrucht dragen. Maar dus vast geworteld in hem en Christus, maar ondertussen dus verder groeien en in hem blijven. Dus anker je dieper in hem, sla je wortels dieper, groei op, word vaster en sterker in de Heer Jezus. Dus dat is Paulus' antwoord eigenlijk. Hè. Hij, Christus is de werkelijkheid. Hij maakt duidelijk dat je in de Heer Jezus moet zijn. En ze dreigden afgetrokken te worden, hè, dus, maar wat door die mensen verkondigd werd, was eigenlijk maar een schaduw. Vers 16 en 17 zegt dat. Hij laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken, of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten, die een schaduw zijn voor wat zou komen. Het is maar een schaduw, maar het lichaam is van Christus. De werkelijkheid, die is van Christus. Al die zaken waar je kunt aan houden, die geestelijke gebruiken, die hebben hun waarde. Maar eigenlijk zijn ze maar een schaduw. Het zijn maar beelden, afspiegelingen. Maar het werkelijke leven, dat is in de Heer Jezus. Hij is de werkelijkheid. Hij is de volheid van God. Christus is alles. En wat is Paulus zijn eerste onderwerp? Dus de versen 3 tot 14 is maar inleiding. En 15 tot 20, dat is dan het echte onderwerp dat gaat over de Heer Jezus. Maar als we het hebben over wat is dan een gelovige, als hij die gelovigen wil bemoedigen, dan heeft hij die eerste 8 versen of 9 versen geschreven. En we gaan daar in detail nog een keer naar kijken. Een echte gelovige is dus als Christus is, alles is wat je maar nodig hebt. Dus een echte gelovige, dat is wanneer Christus alles is wat je maar nodig hebt. En in vers 3 maakt hij, of tenminste de eerste versen, maar vers 3 maakt al duidelijk, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden. Dus die mensen die daarop gestaan waren, die zeiden van, jullie moeten die extra hebben. Maar Paulus, die zegt van, jullie hebben geen extra nodig. Want als wij aan u denken, dan is er alleen maar dankzegging in onze levens, in onze harten. Wij danken Christus altijd als wij voor u bidden. Wij hebben altijd reden, als wij voor u bidden, als wij aan u denken, dan hebben wij altijd reden tot dankzegging. Jullie hebben niet die extra's nodig, want als wij aan jullie denken, dan vloeit ons hart over van dankzegging. Wij hebben eigenlijk reden om te geloven dat jullie de Heer Jezus hebben leren kennen en dat reden is om te danken. Wij, de apostelen, want hij schrijft in vers 1 en 2, apostel van Christus Jezus door de wil van God en Timotheus de broeder aan de heilige en trouwe broeders in Christus in Colosse. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Dus het is als apostel dat hij schrijft. En hij is niet geroepen door de keizer, maar hij is geroepen door die grote Heer. Hij is apostel van Christus Jezus. En als apostel heeft hij daar een naaste broeder, Timotheus. En hij noemt dan ook Timotheus de broeder. En dan spreekt hij eigenlijk de broeders in Colosse op dezelfde manier aan. Hij schrijft aan de heilige en trouwe broeders in Christus. Ook jullie zijn trouwe broeders in Christus, maakt hij duidelijk. En lieve broeders en zusters hier in Nieuwpoort, jullie zijn broeders en zusters in de Heere. En het is geweldig om elkaar op die manier te mogen kennen. En dat we mogen weten, eigenlijk, heilige en trouwe broeders in Christus, dat er ook voor ons genade en vrede van God, onze Vader, is. En dat is niet zomaar een begroeting die Paulus tot hen richt, maar de ware vrede is niet de Pax Romana die ze toen aanboden, want dat was maar een valse vrede, maar de ware vrede is in het hart en is de vrede die je kunt hebben met de God, onze God en Schepper, onze God en Redder, onze Heer, Jezus Christus. Dat is de ware vrede en hij wil hen daarin bemoedigen. En hij zegt dus, we hebben altijd reden voor u te danken, daar wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Dus wat hebben ze? Ze hebben geloof, liefde en hoop. En Paulus gebruikt die volgorde waarom hij richt hen eerst op het feit dat ze mogen geloven in de Heer Jezus. Ze hebben hun vertrouwen gesteld in die Heer. En als je vertrouwt op hem, dan heb je niks anders nodig. Als je vertrouwt op hem, dan heb je de basis om te leven. Dan heb je eigenlijk de basis voor je behoudenis. En dan hoef je niet op mensen te vertrouwen. Dan hoef je niet op filosofieën te vertrouwen. Maar dan heb je de basis om in te staan en op te rusten. Dan heb je de basis om te weten hoe het leven moet geleefd worden. Dan heb je eigenlijk ook alles in handen om ook door God begroet te mogen worden. Hij ziet geloof in hen, ze vertrouwen in Christus Jezus. En hij ziet ook in hen liefde voor alle heiligen. Dat wekt dankzegging bij hem. En het is liefde voor alle heiligen. En het is niet gewoon sentimentaliteit, het is niet gewoon een gevoel. Maar hij weet dat ze er zijn voor elkaar. En ze hebben liefde voor alle heiligen. En de Vader dreigt altijd dat we neigen tot gelovigen met wie we het beter kunnen vinden en dat we zeggen, ja, we hebben wel liefde voor gelovigen, maar dat we dan eigenlijk denken aan een klein groepje. Maar eigenlijk staat er hier liefde voor alle heiligen. Heeft hij net ook allen heilige en trouwe broeders en zusters genoemd. Dus het is eigenlijk alle heiligen inbegrepen. Eigenlijk ziet hij dat ze samen de Heer Jezus navolgen. Dat ze samen eigenlijk liefde hebben voor elkaar, opofferingsgezindheid, dat ze zich inspannen, dat ze eigenlijk toewijding vertonen tegenover elkaar. Ze hebben geloof en ze hebben liefde. Geloof in de Heer Jezus en liefde voor elkaar. En je kunt niet de Heer Jezus, je kunt niet God lief hebben als het ook niet uitmondt in liefde voor elkaar. En zoals Johannes ook schrijft, zoals je wel weet, als je de mensen die je gezien hebt niet lief hebt, dan is het een leugen dat je de God die je niet gezien hebt kunt lief hebben. Dus er is liefde gevonden. En die geloof en die liefde die komen eigenlijk voort om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Eigenlijk is de hoop de sleutel. Die liefde En dat geloof, die zijn eigenlijk gebouwd op de hoop die ze hebben. Het is gebaseerd op de hoop van de erfenis in de hemelen weggelegd voor u. Eigenlijk hebben ze mogen ontdekken dat ze een plaats gekregen hebben in het koninkrijk van God en een nieuwe schepping. En Paulus drukt daar nog eens op in het vervolg van hoofdstuk 1. Hij maakt duidelijk van, jullie hebben een geweldige hoop. En als je die hoop hebt, dan resulteert dat automatisch ook en geloof, dan maakt dat je vertrouwen staat op God, want die hoop wil je aangrijpen, aan die hoop wil je vasthouden. En als je die hoop hebt, dan mondt dat uit in liefde in de geest, want dat is ook wat er staat, die ons ook uw liefde, vers 8 van hoofdstuk 1, die ons ook uw liefde in de geest bekend heeft gemaakt. Het is, daarom zeg ik ook dat het meer is dan sentimentaliteit, het is liefde in de geest. Het is gemaakt door de Heere zelf, die ons, die zo ver van hem verwijderd waren, lief gehad heeft. Diezelfde liefde mogen we eigenlijk tegenover elkaar uitstralen. Het is liefde in de geest. En die hoop die ze hebben, dat is een vaste hoop. En je ziet dat ook, en Petrus schrijft daar ook over in de eerste Petrusbrief. Hij schrijft over het feit dat die hoop zo zeker is en dat die hoop dat die voor hen weggelegd is. In de hemelen weggelegd voor u. En jullie zijn eigenlijk behouden, zegt hij, voor die hoop die voor u weggelegd is. Aan de ene kant is er de behoudenis weggelegd voor u, en dat is een hoop waar u mag aan vasthouden. En aan de andere kant, die hoop is als een erfenis weggelegd voor jullie. En jullie zijn eigenlijk ook gemaakt om straks die hoop aan te grijpen. Aan de twee kanten ben je vastgeankerd. Jullie worden vastgehouden om straks de hoop aan te grijpen. En de hoop is weggelegd, of tenminste die erfenis is weggelegd, die behoudenis is voor u weggelegd als een vaste hoop. En daaraan mag je je vasthouden. Dus eigenlijk de hoop die maakt dat er geloof en liefde is. Hoop is de basis. En bij elk schijnbaar zinloos lijden, zie je het belang van zo'n hoop, dat het zo belangrijk is dat we vasthouden aan die God die ons leven kan geven. En bij elk graf is het zo nodig om te zien dat we die hoop hebben, dat we mogen vasthouden aan onze Heer. Er is hoop weggelegd voor ons in de hemelen. En die hoop ondersteunt ons geloof voor vandaag. De toekomst ondersteunt ons geloof als christen vandaag. En het is de moeite waard om in hem te geloven. En ook de broers en zusters in hem liefhebben is de moeite waard, want zij zullen degene zijn met wie we ook die eeuwigheid door zullen brengen. De mensen in wie we vandaag investeren zijn ook de mensen met wie we straks zullen bij de Heer zijn. We zullen eeuwig bij hem zijn en eeuwig bij elkaar zijn. En zo mogen we zien dat de Heere ook maakt dat er een vaste hoop is om aan te grijpen. En de oproep van Paulus is, zie alles in het licht ook van die toekomst, van die hoop. Opdat we daardoor vandaag hier in het leven vrucht mogen dragen. Dat we de Heer waardig zouden wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt. Dus geloof, liefde en hoop, dat is wat een ware discipel kenmerkt. Een ware discipel wordt niet gekenmerkt door die wijsbegeerte, wordt niet gekenmerkt door die speciale tekenen, door engelenverering, door visioenen, wordt niet gekenmerkt door die geestelijke disciplines die hij houdt, maar wordt gekenmerkt door geloof, liefde en hoop. En van waar hadden ze die geloof, liefde en hoop dan gehad of gehaald? Vers 5 op het einde daarvan, hebt u tevoren gehoord door het woord van de waarheid van het evangelie dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en groeit, evenals ook onder u. Van de dag af dat u het hebt gehoord aan de genade van God en waarheid hebt erkend. Dus het kwam eigenlijk voort uit het evangelie. Ze hadden het evangelie gehoord en het evangelie maakte dat ze hoop kregen. Het evangelie dat hun een nieuw leven schetste, dat hun toonde van, zo kun je leven. Christus, hij is de bron van alles. Hij heeft jullie nieuw leven. En hij wil eigenlijk jullie hoop schenken. Hij wil jullie tot nieuwe mensen maken die kunnen liefhebben, zoals hij liefgehad heeft. Evangelie is goed nieuws. Toont ook hoofdstuk 2, vers 6 en 7, wat we al met elkaar gelezen hebben, zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in hem. Het evangelie is goed nieuws, het evangelie is waarheid. En het is waar voor alle tijden en alle plaatsen. Emoties kunnen veranderen en omstandigheden kan allemaal veranderen. Maar het evangelie is een onveranderlijke waarheid. En wat het geweldig maakt, is ook multicultureel. Het is eigenlijk voor iedereen waar. En dat is wat Paulus duidelijk maakt. Het Romeinse Rijk, dat was eigenlijk de bedoeling dat dat zou groeien en groeien. En dat daar dan overal hun filosofie zou gebracht worden, dat hun Heer zou gebracht worden. Maar Paulus maakt duidelijk van, er is een andere Heer. En die Heer mag u navolgen en die vrede mag u verkondigen. Die waarheid van het evangelie. En dat geldt voor iedereen. En die is dus multicultureel. Het spreekt eigenlijk alle culturen aan. Ik vond dat ook mooi, ik heb dat gehoord ook van iemand. En inderdaad, ik herken dat ook wel, het evangelie. Dat land overal. Gaat gaan brengen op een onvervaste manier in Zuid-Amerika. En een Zuid-Amerikaan gaat er zijn haar herkennen. Gaat gaan brengen in China. En de Chinezen zullen zich daarin herkennen. Breng het aan een Noord-Amerikaan. En die gaat er zich ook in herkennen. En in Nepal, volgens dezelfde Heer. Eigenlijk over heel de wereld heen. Als het evangelie gebracht wordt, dan landt het. En worden levens veranderd op dezelfde manier. Andere religies zijn heel specifiek op een bepaalde manier aan de cultuur gebonden. Denk nog maar aan bijvoorbeeld de islam. Dat is Arabisch georiënteerd. Als je bekeert tot de islam, dan moet je eigenlijk Arabisch leren. En ga je zien dat je een stuk die cultuur moet gaan navolgen. Want christendom, dat is voor alle culturen. Je hoeft geen andere taal te gaan leren. Je mag eigenlijk de evangelieboodschap gaan leren op een onvervalste manier. Onversneden christendom, je noemt C.S. Lewis het. Je gaat zien, het evangelie, dat landt overal. En kan overal mensen veranderen. Ook bijvoorbeeld het hindoeïsme, dat spreekt vandaag heel veel mensen aan, ook in Europa. En je zou denken van, het is ook voor een Europeaan. Maar eigenlijk kennen we het hindoeïsme niet, zoals het in werkelijkheid is. Het hindoeïsme, we horen dan van, ze doen yoga en ze gaan een beetje ontspannen. En dat spreekt de drukke West-Europeaan wel aan. En dan denken we van, dat aspectje van in het bos te gaan zitten en daar te gaan mediteren, dat zouden we willen. Ja, daar is wijsheid te vinden, denken we dan. Maar eigenlijk weten we niet wat er daar werkelijk geleerd wordt. Ik las in eerste week van de vakantie een boekje en dat ging eigenlijk over hoe het evangelie landen in bepaalde stammen in Nepal. En dus in Nepalese stammen bij vooral de bergbeklimmers. En hoe heet ze weer? De Sherpas, ja. En de Sherpa-stammen. En daar waren vooral de verpauperde bevolking, de armsten, die werden eigenlijk bekeken van, jullie zijn, en dat was niet anders in Rome, jullie zijn eigenlijk degene die de oorzaak zijn van alle onheil. En als mensen ergens een ziekte hadden, dan werden ze bekeken als van, jullie hebben eigenlijk onheil. Hoe komt het dat jullie ziek zijn? Dat komt waarschijnlijk omdat jullie niet goed bezig zijn. De goden hebben jullie gestraft. En dan stoten iedereen die mensen weg. En werden ze bekeken als, niet meer dan het uitvaasel van de wereld. En wat gebeurde er nog? Dan dachten ze eigenlijk van, als je daar omgang mee hebt, dan haal je ook het onheil over jou. Dus werd er zeker al niet voor hen gezorgd. Dan was er daar ergens een familielid die uit een bepaalde verplichting ook zo'n mensen eens in een hok in de tuin liet leven. Maar ja, owee, als er hem iets overkwam, want dan was dat eigenlijk de schuld van die mensen die daar eens in een hof logeerden. Dus moest hij hen wegsturen als oplossing, dan zou het weer met zijn gezin beter gaan. En dat zit eigenlijk in hun hindoeïsme en hun cultuur verweven. Die vorm van afgoderij en schuld leggen. En dat is ook wat er in de Romeinse cultuur was. En dat was eigenlijk ook van, als het jou niet goed gaat, of als het in onze stad niet goed gaat, was ook wat Nero deed, als hij de brand in Rome heeft hij op de christenen geschoven. Maar als het ergens in een stad niet goed ging, dan was het eigenlijk de schuld van die nieuwlichters. Ook in boekhandelingen zie je dat. Als Paulus het evangelie kon brengen, was het van de tempel van Artemis, dat er daar gesproken werd van, het is niet alleen ons winkeltje gaat stuk gaan, maar het is ook van, als jullie de God van onze stad niet meer gaan aanvolgen, had het gedaan zijn met de voorspoed van onze stad. Dus als je verder voorspoed wil, dan moet je eigenlijk die afgoden blijven volgen. Een vorm van afgoderij die vandaag ook nog in die andere godsdiensten te merken is. Want christendom is multicultureel. En vandaag hoor je dat het evangelie is bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië gekomen. Daar zijn mensen tot geloof gekomen. Vandaag gaan ook christenen naar Jeruzalem en gaan ze bijvoorbeeld onder de Palestijnse bevolking ook het evangelie gaan brengen. En eigenlijk is het een beetje ironisch, maar tegelijk ook iets reden tot blijdschap. Dan zie je dat het evangelie eerst vanuit Israël naar Europa gekomen is, dat daar een Europeaan of vele Europeanen tot bekering zijn gekomen, dat Europeanen vandaag naar Palestijnen en Israëli's gelijk ook het evangelie gaan brengen. En dat datzelfde evangelie doorheen de jaren, doorheen de culturen, hetzelfde gebleven is, dat het vandaag ook daar nog mensen kan veranderen. Christendom en de waarheid ervan blijven, zijn dezelfde. En dat is een voorafschaduwing, een afspiegeling van wat we straks zullen zien. Dat alle volken, talen en naties samen bij de Heer zullen zijn en Hem zullen aanbidden. Hem die waard is om geprezen te worden. En het evangelie brengt werkelijk welkom en gedraagt vrucht dat tot u gekomen is. De waarheid van het evangelie dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en groeit. Dus zouden dat evangelie ook ontvangen toen in Colosse. En het was zo geweest dat het vrucht gedragen had. Het had zich verder verspreid en het was ook in hun leven tot bloei aan het komen en het groeide. Evenals ook onder u. Van zodra ze het gehoord hadden, was hun leven veranderd. Eigenlijk was het de moeite waard, het was te zien in hun leven. En ik las over een column die verschenen was van een niet-christen, die in een Engelse krant verschenen was. Een niet-christen, een homofiele atheïst, had een column geschreven. En eigenlijk was die man opgegroeid ooit in Afrika. En hij zegt van, ik ben geen gelovige, zegt hij, maar wat ik gezien heb dat het evangelie doet in mijn continent van waar ik vandaan kom, dat is een geweldige verandering. En hij zegt, neem het christendom weg en Afrika zakt in elkaar. Neem het evangelie weg uit Afrika en je brengt Afrika op tal van vlakken in de problemen. De verandering die het evangelie daar gebracht heeft, is diep. En de verandering is goed. Een niet-christen getuigt van wat het geloof daar gebracht heeft en gemaakt heeft. Er zijn daar scholen opgericht, er zijn ziekenhuizen opgericht. En ook vandaag nog, wordt er nog altijd vanuit een christelijke naastenliefde gezorgd voor mensen. Worden er nog altijd projecten opgezet? Wordt er gepoogd om daar te zorgen dat mensen water hebben, dat daar putten kunnen geboord worden om aan water te geraken? Vanuit bewogenheid, omdat we zien de waarde van de mens en de waarde van de schepping. En willen we eigenlijk dat die tot bloei komt en gezien wordt, dat Christus ook op die manier een positief effect, dat het evangelie een positief effect heeft op de wereld. Het gaat over Gods genade. En het groeit evenals ook onder u van de dag af dat u het hebt gehoord en de genade van God in waarheid hebt erkend. Het is een evangelie van genade en het is niet een evangelie waarbij we moeten gaan kijken naar de ander en zien van, jij hebt niet de filosofie van de wereld of jij hebt niet die speciale visioenen, je hebt niet die bijzondere gewoontes waarbij je je kunt houden en op een zeer goede manier aan die godsdiensten gebruiken. Je hebt dat allemaal niet. Je hebt het evangelie gekregen, je hebt het evangelie wat God gedaan heeft in Christus. En het gaat eigenlijk niet over wat God in ons doet, in ons leren, in onze religie, onze ervaringen, maar het gaat over wat God gedaan heeft in Christus. En dat maakt die basis veel sterker. Het gaat niet in de eerste plaats. En natuurlijk willen we groeien en willen we vrucht dragen, maar het gaat niet om wat hij in ons doet. Want de basis, het fundament, is eigenlijk wat hij gedaan heeft in Christus, wat hij in hem gedaan heeft. Dat is de basis. En dan mogen ze uw masker aftrekken, mogen ze gaan zien dat jij niet voldoet aan de norm misschien, die mensen aan u kunnen opleggen. Maar de norm van mensen is niet wat telt. De norm is wat Christus, of wat God gedaan heeft in Christus. En wat zijn werk bewerkstelligd heeft. We worden niet gered door wat God doet in ons leven. Redding komt door Gods werk in Christus. Zelf gaan we nooit goed genoeg zijn. Zelf zullen we nooit goed genoeg zijn. En Paulus wist dat ook. Maar hij kon naar zijn broeder kijken naast hem. Hij kon naar de Kolossers schrijven en hij kon hen opbouwen. En hij kon zeggen over, je weet van wie je het geleerd hebt. In het laatste gedeelte. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medeslaaf. Die een trouw dienaar van Christus voor u is. Die ons ook uw liefde en de geest bekend heeft gemaakt. Hij kon kijken naar Epaphras, die bij hem waarschijnlijk in de gevangenis zat dan. En hij kon kijken naar hem en hij kon hem gaan beschouwen van, dit is een geliefde medeslaaf. Met een makker in het gevangen. Degene die daar, net als ik, boeien draag. En hij was misschien niet welsprekend. Hij was misschien niet de beste organisator. En hij was misschien niet degene die geweldige managementplannen kon uitdenken. En hij was misschien ook niet een charismatische spreker die hele massa's volk op de been kon brengen. Maar hij was een trouwe getuige. Hij was een trouw dienaar van Christus. En hij heeft hen de liefde, of tenminste heeft dan Paulus vertaald over de liefde en de geest van de Kolossers. Heeft hen vertaald over welke liefde er heerste onder hen. En die Kolossers waren misschien ook maar een tegencultuurtje, waren misschien ook maar een kleine groep in een grotere stad, of een relatief kleine stad dan voor die tijd. Maar ze waren ook maar mensen die de zwakste waren in de maatschappij. Maar ze wisten van wie ze het geleerd hadden. En dat was wat taalde Epaphras. Die krijgt nu te maken met een andere uitdaging. En ze zien beiden, Epaphras en Paulus zien, dat de Kolossers misschien getrokken worden naar, ja, we willen meer. Maar Paulus maakt duidelijk, je hebt niet meer nodig. Je hebt alles. Je hebt alles in Christus. En wortel u in hem. En groei daarin verder op. Zorg dat je bij de Heer Jezus blijft. Blijf bij het evangelie zoals je het geleerd hebt van Epaphras. Onze medeslaaf, een geliefde medeslaaf. En hij is betrokken bij jullie. Zoals jullie bij hem en bij ons. Hij is een trouw dienaar van Christus voor u of voor ons. Zoals er in een andere vertaling staat. Hij had Christus gebracht aan hen. En dit maakt hem een geliefde medeslaaf. En al die andere dingen, die welsprekendheid, die strategie, die organisatietalent, die charismatische mogelijkheden dat hij had, dat is allemaal niet belangrijk. Maar wat er belangrijk was, is dat je mensen Christus leert. Dat is wat telt. En dat is wat waarlijk vrede en genade brengt. En de boodschap van het evangelie, zoals we die vandaag mogen kennen, is nog altijd de moeite waard om na te volgen. En is nog altijd de moeite waard om bij te blijven. Ook al zijn we een tegencultuur, ook al zijn we misschien verachtelijk en klein, zoals de mensen in Nepal die de Heer Jezus aannamen. Want als ze gelovig werden, werden ze ook nog meer gezien als dwazerikken. En die mensen die dwaalleer brachten, die hadden een vorm van nederigheid. Maar die spraken misschien veel over zichzelf. Maar waarlijk nederig, dat is niet wie veel over zichzelf spreekt. Of wie klein over zichzelf spreekt. Ware nederigheid is iemand die niet over zichzelf spreekt. En dat zijn mensen die over Christus spreken of over de Here spreken. Dat is de ware nederigheid. En die mensen in Nepal die werden veracht. En die Sherpas werden veracht. En het was niet het einde van hun miserie. Maar wat ze wel vonden, was het evangelie. Dat ze aangenomen werden door een Heer die hen echt wilde. Waar ze altijd verwerping gekend hadden. Waar ze altijd uitgeworpen waren door Jan en Alleman. Voor Manos en Alleman misschien dan. Maar waar ze altijd maar verwerping gekend hadden, werden ze dan aanvaard door de schepper van hemel en aarde. En als wij dat gaan zien, dat we daar mogen door onze Heer aanvaard worden, dan mag ons dat sterken. Geloof, hoop en liefde mag ook in onze harten zijn en mag ons kenmerken dat we ware discipelen zijn en vrucht dragen tot eer van hem.